We lezen met elkaar Galaten 5. Daar staat: Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg. Als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven. Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardige worden aangenomen. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent die het geloof zijn kracht verleent. U was zo goed op weg. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen? Niet hij die u geroepen heeft. Bedenk goed, al een beetje deze maakt het hele deeg zuur. De Heer geeft mij de overtuiging dat u en ik het daar volledig over eens zijn. Maar degenen die u in verwarring brengen, zullen worden gestraft, wie ze ook zijn. En wat mezelf betreft, broeders en zusters, als ik nog altijd de besnijdenis zou verkondigen, waarom word ik dan vervolgd? Dan zou het kruis toch zijn kracht verliezen en niet langer een struikelblok zijn. Ze moesten zich laten kastreren, die onruststokers. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest, en wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Tot zover. We zingen met elkaar uit het liedboek voor de kerken, 252 vers 1, 3 en 4.
Wij gaan dus vandaag stilstaan bij Galaten 5. Nu in de preek, vanmiddag in ons gesprek. Meditatieve muziek, is dat er? Ik kijk even. Ja, ik zie iemand knikken, dus dat gaat goed. Na de muziek, na de verkondiging, zingen we uit liedboek 2013, lied 802. Lied 802 uit liedboek 2013. Bij onze oudste dochter aan de schoorsteenmantel hangt de ongeëvenaarde wijsheid van Pippi Langkous. Ik heb het nog nooit gedaan, dus zal ik het wel kunnen. Ik heb het nog nooit gedaan, dus zal ik het wel kunnen. Dat is een wijsheid van Pippi Langkous. Het mooie is dat wij komende week beginnen met vier broers in Christus aan de voorbereiding van een bivak. weer een gebedsbivak. We hebben het vorig jaar een keer gedaan voor de mannen en jongens van de gemeente. En we gaan dat komend jaar weer doen. Of komende september gaan we dat weer doen. En ik heb met verbazing bij dat eerste bivak staan kijken. Want ik wist van tevoren dat er een aantal mensen, eigenlijk de meeste, tussen zaten die nooit gebivakkeerd hadden. Het verschil tussen bivakkeren en kamperen is, bivakkeren, dan heb je een stukje gras en verder bekijk je het maar. Bij kamperen heb je uiteraard een caravan en een tent en weet ik wat, heb je allemaal meegesjouwd. Grote stukken kaas en de pindakaas, omdat je dat in Spanje niet kunt kopen en al die dingen meer. Of misschien wel in Spanje, ik ben nooit in Spanje geweest, dat weet ik niet. Ja. Maar bivakkeren niet. Bivakkeren, dan heb je een rugzak. En de echte bivakkeerder herken je ook zo. Zeker als die na 2 weken uit de bergen komt, dan ruik je hem ook zo. Maar dat is iemand die heeft gewoon de kleren aan waar hij mee begon. Daar eindigt hij ook mee in zijn rugzak. Misschien een paar schone sokken, een schone onderbroek en een schoon t-shirt. Maar dan houdt het ook wel op. En in zijn rugzak tref je verder niet meer aan dan dat wat hem warm houdt in de nacht. Dat waar hij zijn eten mee kan bereiden. En dat is het dan ook wel. En een tandenborstel. Nou, bij mij niet. Nee, daar ga ik niet op in. Eventjes, een andere keer. Ja, nee, ander verhaal. Goed. De echte bivakkeerder. Het mooie is, toen ik vorig jaar voor het eerst zag hoe mensen die dus... Nou, een enkeling had wel gebivakkeerd. Maar die groep mannen en jongens... Echt in no time stond er een bivak... Was het eten gekookt? Was de zooi weer afgewassen? Zon men samen? Was men samen aan de Bijbelstudie? Het mooiste moment was nog dat ik op zondagmorgen wakker werd. We zouden op tijd hier in de kerk zijn. En de hele, want we stonden toen op een camping, dus we moesten heel stil inpakken. Ik ben op een afstandje gaan zitten kijken hoe dat ging. Nou, het ging echt fluisterstil. En in, nou wat zullen we zeggen, een kwartier was de hele zooi weg. De ware bivakkeerder. Ja. Je hebt ook klungels die echt aan alle kanten proberen iedereen wakker te krijgen op het moment dat ze hun eigen tentje afbreken. Maar die zaten er deze zondag niet bij. Wat ik nou zou willen, dat is dat iedereen eens een keer meegaat op zo'n bivak. Want een bivak, ja, je vindt het misschien veel te primitief. Er is geen wifi en er is geen toilet en er is geen douche en dat is er allemaal niet. En je stinkt na 2 dagen. Dat ruik je toch niet, want iedereen stinkt na 2 dagen. Dus dat maakt allemaal niet uit. Maar de meeste mensen die vinden dat maar niks. Maar toch zeg ik, de echte bivakkeerder, die zie je zo. Dat herken je ogenblikkelijk. Waarom begin ik zo? Omdat ik de taak heb vanmorgen om je duidelijk te maken. Ja, dan zou je bijna gaan zeggen, en daar eindigt de preek straks ook, de echte christen herken je zo. Maar dat ga ik niet doen, want dan maak ik een onvergeeflijke fout. Omdat het namelijk, dat zal ik aan het eind, zal ik dat verder uitwerken, omdat het niet gaat of ze jou, om de vraag of ze jou als ware christen herkennen. Het gaat om iets anders. Dat kan ik je alleen maar duidelijk maken door eerst met je naar Galaten te gaan, de gemeente in Galatië. En je duidelijk te maken van wat het in ieder geval niet is. Want wat gebeurde er in Galatië, een landstreek, daar waren kleine gemeentes tot stand gekomen. Die geloofden allemaal in het volbrachte werk van Christus Jezus. Even voor mensen die helemaal nog nooit iets van Jezus hebben gehoord, die kunnen er misschien zijn. Het zei hier in de kerk, het zei dat je meeluistert. Wij geloven dat God uiteindelijk, toen heel veel niet lukte met mensen, dat hij in Christus Jezus naar de wereld is gekomen. Dat hij alles, alle ellende, alle nood, zelfs de dood heeft overwonnen. En tegen ons zegt, wie in mij gelooft, volg mij alsjeblieft en je zult leven. Dus hij zegt niet, dan moet je dit doen, dan moet je dat doen. Nee, hij zegt, ik heb alles volbracht. Deze week is vrij, jij mag in de vrijheid van mijn liefde leven. God heeft jou lief. Dat heeft hij in mij laten zien. Nou, wil je er meer over weten, dan bel je maar. Dan zal ik het je uitleggen. Of je belt ander, maakt me niet uit. In Galatië had dat evangelie de mensen bereikt. En dat had ze bereikt onder andere via een Joodse bevolkingsgroep. En die Joodse bevolkingsgroep die ging gewoon elke Shabbat naar de synagoge. Die las Torah, die hielden zich aan de tien woorden en de 613 geboden. En je kon zo zien wie een Jood was. Dat zag je gewoon aan zijn haardracht, dat zag je aan zijn gebedskleed, dat zag je aan wat hij op Shabbat wel deed en wat hij niet deed, enzovoort, enzovoort. Dat zag je gewoon. Nu komt het evangelie van Jezus Christus, komt binnen in Galatië. Daar wonen enkele Joden, de meeste mensen vereren andere goden. De Griekse goden, de Romeinse goden, wat het dan ook maar was. Maar in het evangelie kwam bij die mensen iets door van, ik mag vrij zijn. Ik hoef het niet meer te volbrengen. God houdt van mij, en daar stonden we de vorige keer bij stil, en twee weken terug ook al. God houdt van mij omdat hij van mij houdt. Rare gedachte, want wij hebben nog wel eens zoiets van, ja, nee, maar dan moet je wel eerst dit doen, dan moet je wel eerst dat doen. God kan toch niet van jou houden als je niet eerst zus en als je niet eerst zo. Maar het evangelie van Jezus Christus is, dat heeft God allemaal geprobeerd om aan jou te vragen, doe het nou eens zus en doe het nou eens zo. Maar dat is niet gelukt, je hebt het nooit gehaald, je hebt het nooit kunnen bereiken. Dus God zegt, hou er maar mee op. Je hoeft het niet te verdienen, ik geef het je, mijn liefde, gratis, voor jou. En die mensen in Galatië, die bloeiden op. Die ontmoeten de God van de Bijbel, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God en Vader van Jezus Christus, die bloeiden op bij de boodschap, God heeft jou lief. En ze kwamen tot geloof. Ik geloof dat God mij lief heeft. Ik geloof dat de liefde de dood overwint. Ik geloof dat we in deze wereld uit liefde mogen leven. Wat gebeurde er toen? Toen kwamen er andere mensen, met name uit die synagoge, die zeiden van, ja, jij kunt wel zeggen dat je in God gelooft, maar jij draagt geen gebedskleed. Jij kunt wel zeggen dat je in God gelooft, maar jij gaat niet op Shabbat naar de synagoge. Jij kunt wel zeggen dat je in God gelooft, en dan vooral voor de mannen, want vrouwenbesnijdenis kent het Jodendom niet. Maar je bent niet besneden, dus dat moet wel, want anders klopt het niet. De mensen raakten in verwarring. Dat kun je je voorstellen. Van, stel je voor dat ik tegen jou zou zeggen, God heeft jou lief. God houdt van jou. Hij nodigt je uit in zijn eeuwigheid. En dat is niet later pas, maar ook nu al om uit zijn liefde te leven. En dat houdt niet op. Dat heeft Jezus Christus laten zien. Ga dwars door de dood heen zijn heerlijkheid in. God heeft jou lief en nodigt jou aan zijn tafel in zijn feest. Jij zegt, amen, daar gaan we aan beginnen. Wij stappen erin. Heere God, wat fijn dat u van mij houdt. En vervolgens zegt de voorzitter van de kerkraad, ja, maar dan moet je wel elke zondag naar de kerk komen. Wacht even, dat stond niet in de kleine lettertjes. Houdt God dan niet van mij als ik niet elke zondag naar de kerk kom? Nee, God houdt van jou. Hij heeft alles volbracht. Klaar, punt. Ook jouw zondagse kerkgang heeft hij volbracht. Dat hoef je niet meer te doen. Althans niet als een voorwaarde. Sowieso niet, moeten. Ook zeker niet als een voorwaarde voor Gods liefde. Hoeft niet, klaar. Paulus zegt het zelfs zo sterk, laat je geen slavenjuk meer opleggen. En dan heeft hij het niet over dingen die ik kan verzinnen, maar de dingen die in de Bijbel staan. Hij heeft het over besnijdenis, hij heeft het over heiliging van Shabbat, hij heeft het over de huwelijkswetgeving, hij heeft het over van alles en nog wat. Als jij gelooft, dan moet je wel dit en dat. Laat je geen juk opleggen, zegt Paulus. Doe dat niet. Want, zegt hij, en daar gaan we volgende week op verder. Dus nu moet ik even een haak maken naar volgende week, maar dan moet je Galaten 6 thuis maar lezen. Hij zegt, dat is een werk van het vlees. En wat is nou vlees? Vlees, nou ja, zegt hij dan in Galaten 5, je weet wat daaruit voortkomt. Ik zal het je zo uitleggen wat vlees is. Hij zegt, jaloezie, ruzie, oneenigheid, dat soort dingen. Waar komen die uit voort? Die komen voort uit wat wij elkaar opleggen. Je moet wel een doel hebben. Je moet wel dit doen. Wil je bij de gemeente horen, dan moet je wel dat doen. Wat krijg je dan? Dan krijg je een competitie onder gemeenteleden. Je krijgt echt competitie. Want stel je voor dat er iemand is,
eentje die daar thuis luistert.
Ja? En wij zouden tegen die ene die daar thuis luistert zeggen, ja, maar jij zit niet met ons in de kerk. Dus je bent niet een echte christen. Nou, ik voel al dat mensen nu pijn krijgen daar aan hun keukentafel. Maar dat is wat Paulus bedoelt. Jullie beklemmen mensen weer, terwijl ze staan in de vrijheid van Christus. Door het geloof. En dat is een gave van God. Laat je niet opnieuw een juk opleggen. Kom er vanmiddag maar over praten. Vorige week ging het ook al best pittig. Ja, maar als helemaal niemand meer naar de kerk gaat, kom daar vanmiddag maar over praten. kom maar, duik er maar in. Maar dit is wat Paulus zegt. Laat je niet weer een slavenjuk opleggen. Want dat slavenjuk, de werken van het vlees. En wat is nou het vlees? Dat is onze competitie. Daar waar het in de wereld om draait. Ja, een 8 voor economietentamen is meer dan een 7. Dat is competitie. Want zeg jij dan, ik heb een 7. Zegt jouw vriendin, ik heb een 8. Dan voel je je al achtergesteld. Kun je 100 keer zeggen, ja maar zo bedoel ik het niet. Het gebeurt wel. Wij schalen in. Wij maken van onze doelen onze harnassen. Wij maken van onze regels onze gevangenissen. Van ja, nee, maar wil je lid zijn van de Zuiderpoort, dan moet je wel dit, dan moet je wel dat. En wij moeten als gemeente toch wel een punt op de horizon gaan zetten. Wij moeten toch wel een plan maken, we moeten toch wel dit. Dan harnassen we elkaar weer. Zet je elkaar weer in de gevangenis. En Paulus zegt, doe dat niet. Want dat is aanleiding voor het vlees. Jullie gaan elkaar bijten. Jullie gaan elkaar vereten. En dat terwijl God tegen ieder van jullie in Christus zegt, in Christus Jezus, je zonden zijn vergeven, al het werk is volbracht, ik heb je lief. Dus niet, zegt hij, de werken van het vlees. Niet de competitie van binnen. Even stoppen. Ik begon met de bivakkeerder. Je kunt je nu voorstellen dat ik de bivakkeerder er weer bij haal en zeg, nu weet je ook waaraan je de ware christen niet herkent. Als iemand zegt, jij moet, want anders ben je geen kind van God, dat is niet de ware christen. Dat kan ik wel zeggen. Als iemand jullie zou zeggen van, luister, je komt alleen maar in de hemel als je christelijk gereformeerd bent. Te zot voor woorden, dan komen we maar heel weinig in de hemel. Maar dan zeggen we, dat is dus niet de ware christen. Dus wat het niet is, dat kun je zelf wel invullen. Maar nu draaien we hem om. Want het gaat natuurlijk niet om wat het niet is. Het gaat erom dat wij geroepen tot vrijheid in Christus Jezus. Dat wij de wereld binnenstappen, deze nieuwe week binnenstappen, in de liefde van Christus. Dat we in deze wereld in die liefde leven. Dat we in die liefde uitdelen. Dat we in die liefde... Komt er dan toch weer heel veel naar boven wat we moeten? Nee. Luister, Paulus die maakt een heel typerend onderscheid. Hij zegt aan de ene kant, jullie weten wat de werken van het vlees zijn. Jaloezie, onreinheid, achterdocht, ruzie. Dat zijn de werken van het vlees. Daar zet hij niet de werken van de geest tegenover, maar de vrucht van de geest. En jullie weten hoe het met een vrucht gaat. Ria die heeft vorig jaar een bramboos bij ons in de voortuin gepoot. En dat ding dat schoot alle kanten op, dus we hebben hem gesnoeid. Nou, we hebben wel dit jaar, want vorig jaar hing er geen bramboos, een kruising tussen een braam en een framboos. Er hing geen vrucht aan vorig jaar. Nou, we konden dit jaar konden we voor alle gemeenteleden wel een taartje maken. Zoveel brambozen hingen eraan. Hebben wij daar iets aan gedaan? Nee, dat is vrucht. Wij kunnen de bramboos gaan prijzen, we kunnen Ria's plantingsbeleid gaan prijzen, we kunnen haar tuinierskunsten gaan prijzen. Zal allemaal best. Maar die bramboos die levert gewoon vrucht. Die bramboos stoort zich helemaal niet aan Ria's tuinkunsten. Echt helemaal niet. Dat is vrucht van de geest. Lieve mensen, de geest van Christus werkt. En Paulus die zegt dan, je weet wat de vruchten zijn. En dan heeft hij het over liefde. Warmhartigheid. Langmoedigheid, dat wil zeggen je bent zorgzaam, vriendelijk voor een ander. Vriendelijkheid, mededeelzaamheid, dat soort dingen. Mensen die zulke dingen doen, daar is de wet niet tegen, zegt hij elders in Romeinen. Wat bedoelt hij nou? Nou, dit zijn geen dingen die je van jou kunt eisen. Ik kan van jou niet eisen dat als jij lid wil zijn van de Zuiderpoortkerk, dat jij dan wel van alle mensen moet houden. Hoe kun je eens hemelsnaam liefde afdwingen? Dat gaat helemaal niet. Nee, zegt Paulus, dat klopt ook, dat kan ook niet. Dus met andere woorden, als mensen elkaar lief hebben, dan zeg je, kijk, daar werkt de geest. En dat kan op heel veel manieren. Ik denk niet dat het altijd makkelijk is. Het is niet voor niets dat we hebben gelezen. Want luister, als je je leven wil behouden, zul je het verliezen. Maar als je je leven verliest omwille van mij, wat wil dat zeggen? Dat je een evangelie gaat dienen, evangelist wordt en dan geslachtofferd wordt door een of andere islamitische overheid? Ja, dat kan. Maar je leven verliezen, dat wil ook zeggen dat je tot je eigen stomme verbazing merkt dat je van een ander kunt houden. Dat je dingen kunt doen die niet uit jouw verstand naar boven komen. Waarvan je denkt, ik snap niet hoe ik het doe, maar ik heb het zomaar gedaan. Daden van liefde, vrede, recht. Aan die dingen, zegt Paulus, herken je de geest. En nu snap je ook waarom ik met die bivakeren begon. Kijk, je mag rustig weten, naar buiten toe, en dat bedoel ik niet Stedenwijk, want in Stedenwijk merken we dat die vrede en die liefde langzaam doorcijpelt. En nodig ik je uit om mee te doen, maar ook in je eigen wijk, ook in je eigen familie. Maar binnen de kerken, en daar zou bijvoorbeeld mensen die afgevaardigd worden naar andere kerken of naar kerkelijke vergaderingen, die kunnen erover meepraten. Dat als wij bijvoorbeeld op een kerkelijke vergadering zeggen van, ja maar, luister, in ons midden worden de dingen in vrede gedaan. We kregen één keer de opmerking terug. Ja, dat kan iedereen wel zeggen. Dat is voor mij is dat een rare opmerking. Ik wil heus niet zeggen dat alles waar mensen vrede mee hebben, dat uit de geest van Christus komt. Ben je gek? We hebben ook geesten te onderscheiden, dat snap ik ook nog wel. Maar op het moment dat we als gemeente de stap maken in het volbrachte werk van Christus Jezus. Dat we als gemeente in vrede met elkaar, ook in goede gesprekken, in inhoudelijk met elkaar doorwerken van verdriet en vreugde en alles wat er maar in een gemeente kan gebeuren. En dat je merkt, kijk toch, hoe lief ze elkaar hebben. Dan zeggen we niet tegen elkaar van, kijk eens hoe lief wij elkaar hebben, dat moet jij ook leren. Nee, dan zeggen we, kijk, dat is vrucht van de geest. Ik maak er aan de preek een einde. Want ik begon met te zeggen, waaraan herken je de echte bivakkeerder? Nou, dat kun je je voorstellen. Je kunt nu met onze zussen daar zeggen, waaraan herken je de echte predikant? Ja, mensen die mij een beetje kennen en mij vaker over de vloer krijgen, die weten ook dat ik met enige regelmaat zeg, oh, ik zit weer te preken, geloof ik. Ja. Misschien herken je daar de predikant wel aan. Nou, als hij niet luistert, niet. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja? Maar waaraan herken je de geest van Christus? Dat is niet aan wat jij moet doen. De geest van Christus herken je aan een hart dat warm wordt als het hoort, God heeft jou lief. De geest van Christus herken je aan een hart dat uitgaat naar de ander en tot stomme verbazing van zichzelf van een ander houdt. En dingen doet die, zeg maar, onbaatzuchtig zijn. Die liefdevol meedelend zijn. En natuurlijk is er altijd strijd van binnen en daar waarschuw ik je ook wel voor. Je zult altijd hebben te kampen met het ik van binnen dat zegt, ja, al te goed is buurmans gek, ik moet ook aan mezelf denken. Dan zegt Paulus, oh, wacht even, nee. Nee, want je weet wat uit de werken van het vlees voortkomt. Jaloezie, oneenigheid, ruzie, enzovoort. Dat vraag ik niet van je. Maar ik vraag van je, aanvaard dat God je lief heeft. Stap in de liefde van Christus. En bekijk de wereld. Niet van, dit is goed en dat is fout, maar bekijk de wereld in het licht van zijn komend koninkrijk. Hoe ik ook onderweg ben, hoe ik ook de dagen instap, aan het eind van de dag, aan het eind van mijn leven, aan het eind van de aarde, is er een God die zegt, welkom thuis. Fijn dat jij ook in mijn licht kon wandelen. Amen.